Welkom in onze episode over uitstelgedrag. Wat is uitstelgedrag? Welke oorzaken liggen er onder uitstelgedrag? En vooral, wat kunnen we eraan doen?
Het was er bijna niet van gekomen, maar we gaan dat toch gewoon doen.
Nicolas, mijn broski, mijn broerski, mijn bestie, mijn broeder van een andere moeder.
Kan.
Mijn frater van een andere mater, mijn broski van een andere mouski, mijn frero van een andere mero.
Oh ja, dat ga ook.
We doen vandaag een episodetje over uitstelgedrag en laat mij al meteen stellen dat ik denk dat een beter woord, naar mijn mening, voor uitstelgedrag het woordje vermijdingsgedrag is. Mm-hmm. Want ik geloof dat als we uitstelgedrag vertonen, dat we niet per se niets aan het doen zijn, maar dat we vooral iets horen te doen en in plaats van dat aan het doen zijn, iets anders aan het doen zijn dat we niet horen te doen.
Absoluut.
Ja. En ik wil ook direct misschien stellen dat volgens mij, feel free to disagree, Nicolas, dat volgens mij uitstelgedrag zeer universeel is en dat letterlijk iedereen in de samenleving en die naar deze episode luistert, op een bepaalde manier sukkelt met uitstelgedrag.
Wat toch zeker al zijn overkomen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt dat niemand immuun is aan uitstelgedrag. Waarom denk ik dat? Omdat uitstelgedrag een symptoom is van ons brein dat altijd op zoek is naar emotionele of psychologische veiligheid of naar comfort of naar een soort van instant gratification, zoals we dat zien. Of dopamine naar het nu. Het brein wil vooral nu comfort. Dus als uw brein moet kiezen tussen de twee taken van ik ga een groot project beginnen versus ik ga wat in de zetel liggen en naar Netflix kijken, dan wil uw brein liever naar Netflix kijken. Als uw brein moet kiezen tussen naar de gym gaan om een zware workout te doen of uw tanden in zo'n sappige donut zetten, dan wil uw brein liever in die een donut bijten. Omdat je daar dopamine van krijgt, is ook lekker, we gaan daar redelijk over zijn.
Kost u ook minder op het moment.
Maar ook, als uw brein moet kiezen tussen een zeer grote, onmenselijk stevige taak doen versus een gemakkelijker taak die ook productief is, ga je brein kiezen om de gemakkelijkere productieve taak te doen.
Ja.
En ik ga daar misschien iets op zeggen op het einde van de episode. Ik wil maar gewoon even stellen dat ik denk dat niemand immuun is aan uitstelgedrag, dat we daar allemaal mee gaan te maken hebben, omdat ons brein op zoek is naar comfort. Wel, denk ik, dat er tools zijn om dat uitstelgedrag te overkomen. En denk dat het misschien tijd is om het scenario te flippen, en in plaats van onszelf als quote-unquote slachtoffer te zien van ons uitstelgedrag, dat we onszelf als overwinnaar zien van het vermijdingsobstakel. Om nu heel bombastische woorden een keer te gebruiken. Ja, het is thanks bro. Thanks. Thanks, ja, het is de hele nacht op zitten oefenen van daar was slecht geslapen. Kijk, worth it, right?
Het was hem waard.
Voilà.
Ja.
Het is een beetje jouw schuld, Nicolas, dat we een episode doen over uitstelgedrag. Omdat in vorige episode hebt jij iets verteld over uitstelgedrag. Ik heb dat gisteren gepost op sociale media. En daar is veel respons op gekomen. In de vorm van dat mensen zeggen, oh my god, ik heb zelf ook mega veel uitstelgedrag. Ik krijg daar dan stress van. En een beetje in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dus als ik aan jou een keer mag vragen, aangezien dat je mezelf een beetje de aanleiding bent, maar bij de broski van een andere mouski.
Wow.
Als ik het jou een keer mag vragen, uitstelgedrag, hoe ziet dat er voor u uit?
Nu is dat vrij oké. Wel is het zo dat ik een beetje een recovering uitstelgedragpleger ben.
Ja, big words.
Dader van uitstelgedrag.
Big words today.
Ja. Lang over nagedacht. Ik zie het zo. Uitstelgedrag. Dat is precies zoals een creditcard. Het is allemaal super fun, tot als je de rekening krijgt. Voor mij is dat echt een blok aan mijn been geweest. Hè? Hij weet zelf ook dat er veel dingen niet gedaan zijn geweest doordat ik heel veel uitstelgedrag had. En er zijn zelfs tijden geweest, voordat wij echt bijvoorbeeld samenwerkten en zo, dat nog erger was. Wel ben ik mij daar nu zeer bewust van. En eigenlijk, door een keer dichterbij te kijken naar hoe dat altijd verkeerd ging. Want uiteindelijk, ik denk dat je maar het meest beseft dat je uitstelgedrag hebt als het te laat is.
Ja, 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 inderdaad. Ja.
Right?
Ja.
En wat mij daar gigantisch bij geholpen heeft, is het zo'n muzikant, Henry Rollins, die ook een beetje een dichter is en zo, een fantastisch mens. Ik vind hem een fantastisch mens. En die heeft zo'n keer tijdens een van zijn shows gezegd, ik ben nu aan het vernederlandsen, maar hij heeft zo gezegd van vrije tijd bestaat niet, wachttijd bestaat niet. Het enige dat je hebt is gewoon tijd. Dus je moet daar het best gebruik van maken. En daar lag enorm bij mij de eerste van twee pijntjes binnen uitstelgedrag. Dat ik veel te veel dacht van, oh, maar ja, ik heb er wel nog tijd voor. Ken zo dat gevoel van, ik weet dat het eigenlijk nog moet gebeuren, maar wat, dat gaat wel nog lukken. Of zo.
Als zo nog abstract vaag ergens in de toekomst is. En zo, exact. Bijvoorbeeld binnen een maand is zo.
Exact, ja. Exact. En dat sluipt eigenlijk altijd maar dichter en dichter. Dat heeft mij zoveel keer in de voet geschoten. Dat is zelfs ook medeplichtig van waarom dat ik zoveel te laat was. Ik weet dat dat stom klinkt, hè? Maar uitstelgedrag kun je ook in de kleine dingen doen. Hè? Het u klaarmaken om iets te moeten gaan doen.
Ja, 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 snap ik.
Zit, daar zit ook wel een klein beetje uitstelgedrag in. Nu natuurlijk, de grotere dingen, zoals dat zegt, van binnen een maand of binnen dat, moet dit werk af zijn of moet ik dat gedaan hebben? Het idee dat je tijd hebt, is altijd verkeerd. Elke keer. Het beste dat je kunt doen, is daar omgekeerd naar kijken. Als tijd dan toch zo kostbaar is, beter van er per direct aan te beginnen, want er zijn maar twee mogelijke uitkomsten daarvan. 1, het zal op tijd klaar zijn.
Nice.
Waardoor dat je minder stress hebt. 2, het zal te vroeg klaar zijn, waardoor je nog tijd over hebt. En er is niets zo kostbaar als tijd. Dat probeer ik mij zo constant te herinneren als ik zie dat er terug uitstelgedrag aan het binnensleupen is.
Je zegt daar, meestal beseffen we voor onszelf dat er uitstelgedrag plaatsvindt de keer dat het te laat is. En daar ga ik zeker mee akkoord. Ik denk dat niemand van ons de dag begint van, oh, vandaag ga ik een keer uitstelgedrag vertonen. Nee, meestal hebben we dat maar door in het midden dat we met iets bezig zijn of op het einde. Bijvoorbeeld, je ligt al uren in de zetel en opeens zet je door van, hé, ik zou eigenlijk iets anders moeten doen. Voor mij is het een typische vorm van uitstelgedrag. Bijvoorbeeld, iets te lang op het toilet zitten, aan het scrollen of zoiets, omdat ik eigenlijk iets anders zou moeten doen of zo. Okay. Dat is echt een typische. Zeker sociale media kan zeer goed uw aandacht daarin opeisen en opeens zijn een uur verder, bijvoorbeeld. De eerste stap voor mij om uitstelgedrag te overkomen, is vooral jezelf te erkennen dat je uitstelgedrag hebt.
Right.
Dus bijvoorbeeld, het moment dat je jezelf betrapt van ik ben aan het scrollen op sociale media, of ik ben iets anders aan het doen, of wat dat dan ook mag zijn, dat je accountable bent, dat je verantwoordelijk bent voor je situatie, en dat je niet zegt van, oh, maar ik zit in de verkeerde mood, of dat je voor jezelf een excuus zoekt. Pas op, ik doe dat ook wel, hè, maar dat je dat probeert te vermijden, dat excuus geven voor je situatie, en dat je eigenlijk zegt van, ik vertoon uitstelgedrag, right? Ja. En dat is echt iets universeel. Als mensen bijvoorbeeld hier in de Eskimo-fabriek tegen mij zeggen van, oh, Jeff, ik ben echt nogal een uitsteller, dan denk ik, ja, Erik, welcome to the club, man. I mean, we zijn allemaal uitstellers. En kijk, say it with me, ik ben Jeff Willem en ik ben een uitsteller. Erkent dat voor jezelf, omdat je dan ook direct kunt pinpointen van, oké, ik ben niet kwaad op mezelf dat ik aan het uitstellen ben, maar nu kan ik er iets aan doen. En voor mij een mega belangrijke, om te koppelen aan dat zelfbewustzijn, of aan die erkenning van je uitstelgedrag, dat is een beetje de triggers van je uitstelgedrag identificeren. Ik denk dat een veel voorkomende trigger voor uitstelgedrag is van, amai, de taak is zo onoverkomelijk groot, ik weet niet dat ik er moet aan beginnen. Maar ook, iets wat dat onderhuid speelt, is dat ik bijvoorbeeld denk, is dat uitstelgedrag echt wel hand in hand gaat met bijvoorbeeld perfectionisme.
Absoluut.
Ja. Als jij bijvoorbeeld denkt van, oh, ik ga er gewoon niet aan beginnen omdat het nooit perfect gaat zijn, dan zit je zelf aan het saboteren. En misschien is dat wel een trigger om een keer te identificeren. Faalangst is een zeer grote drijver volgens mij voor uitstelgedrag, omdat je denkt van, oh, ik ga er toch niet in slagen, dus ik ga er zelf niet aan beginnen. Dat kan ook zijn. Maar het omgekeerde kan ook waar zijn. Misschien heb je zelf schrik om succesvol te zijn. En omdat je schrik hebt om succesvol te zijn, omdat je fundamenteel voor jezelf gelooft, ik ben het niet waard om succesvol te zijn, dat is iets dat zeer onbewust leeft bij redelijk wat mensen volgens mij, begint je er zelf niet aan. Dus beide kanten van het spectrum kunnen. Je hebt schrik om te falen, maar je hebt schrik om succesvol te zijn. Er kunnen heel veel triggers zijn die uitstelgedrag triggeren. Dus is mijn punt daarin, je erkent voor jezelf dat je aan het uitstellen bent en bent een beetje op zoek naar die trigger. Wat zit er daarachter? Toen ik vroeger in het onderwijs zat bijvoorbeeld, had ik heel veel uitstelgedrag, omdat ik het ook gewoon niet wijs vond om te studeren. Ja. Maar ja, allee, dat is stom. Maar nu, dat ik ondernemer ben geworden, heb ik op dat vlak totaal geen uitstelgedrag niet meer. Maar heb ik wel uitstelgedrag voor sommige dingen dat ik denk... Bijvoorbeeld voor ons boek had ik ook zeer veel uitstelgedrag. Ik denk dat we dat alle twee wel een beetje hadden, zeker bij de eerste, omdat ik dacht van, amai, wat als die een boek op niks trekt? Hè? Wat als het slecht is? Dus was ik andere dingen aan het doen dan die een boek aan het schrijven? Ik was letterlijk het cliché van de schrijver die naar zijn laptop aan het kijken was, naar dat pinkend cursorke, weet je wel? Ook in een boek schrijven. Ik ga eerst nog een koffietje doen. Ik ga eerst nog de was doen. Ik ga eerst een keer naar de gym gaan. Ik ga eerst een keer dat doen. En ik heb echt tientallen uren verspild met mezelf wijs te maken nog iets nuttig aan het doen ben, terwijl ik eigenlijk... Pas op, naar de gym gaan is nuttig, maar niet voor het boek.
Absoluut, ja. En het is ook niet de prioriteit op dat moment.
Voilà, dat is het belangrijkste. Dat is niet de prioriteit op die moment, dus...
Zeker. Ik vind dat super herkenbaar. Ik vind het grappig dat dat nu ook zegt over zo het eerste boek. We hadden daar superveel uitstelgedrag.
Dat was een ramp.
Dat was echt een ramp. Bij het tweede dacht ik dat veel beter ging zijn. Maar omdat ik het nu zo hoor opsommen, van ik ga eigenlijk aan het boek beginnen, maar ik ga eens nog dat doen. Dat doet mij een beetje denken aan de situatie waar dat ik aan het tweede boek ook gewerkt heb. En dat is misschien op een bepaalde manier een beetje een tip, als in van houd er rekening mee. Ik heb een beetje het vergiftigd geschenk dat ik in een open ruimte woon. Juist. Dus waar ik met mijn vriendin woon, wij hebben geen deuren. We hebben een voordeur, dat is het. Maar voor de rest is het één grote open ruimte. En de reden dat ik dat zeg is, als ik bezig was aan het boek, staat laptop op het bureau en ik dacht van geen probleem, ik ga dat straks een beetje beginnen schrijven. Het zit in mijn hoofd, ik weet wat ik wil zeggen. En dan plotseling zie ik nog iets staan die ik ook nog kan doen. Zoals, mijn afwas kan nog gedaan worden. Of, ik wil dat daar nog een keer opruimen. Of, het is juist, dat wil ik nog een keer sorteren. En onbewust vind ik constant excuses om niet aan dat groot werk te beginnen. Dus je kunt wel zeggen van, het is omdat ik ook te veel word afgeleid door de dingen rond mij. Juist. Maar eigenlijk is het nog altijd aan mijzelf om die discipline en die focus te hebben van nee, wat het belangrijkste is dat ik dat wil doen, want ik had mijn eigen voorgenomen van vandaag aan die boek te werken. Zo'n momenten waren het. En nu zie ik dat zelfs als ik bijvoorbeeld op mijn job ook zit en ik ben letterlijk met een dossier bezig van een cliënt, zie ik ook verschillende dingen staan of liggen die ik ook nog zou moeten doen. Maar er is een volgorde waarin dat je bepaalde dingen wilt doen. En als je daar rekening mee houdt, geloof ik dat ook je uitstelgedrag niet gaat verdwijnen, maar handelbaarder is. Kun je daar al zo wat in vinden?
Ik snap wat je wilt zeggen, denk ik. Ja.
Kijk, de simpelste manier dat ik het kan zeggen. Uitstelgedrag maakt gemakkelijke dingen moeilijk en maakt moeilijke dingen nog veel moeilijker. Dat is wat ik keer na keer heb ondervonden als ik mij liet afleiden en toehapte op, maar wacht, ik zal eerst nog snel dat doen om toch maar niet aan dat te beginnen. Want dat eerst maar snel dat doen was dan niet wijs, omdat ik toch dacht van, maar eigenlijk zou ik beter nog dat doen, om dan, half aan betand, niet meer zo scherp, niet meer zo geïnteresseerd, aan het grote te beginnen.
Ja, makes sense.
Daarom vind ik het ook nog altijd belangrijk dat als ik merk dat dat gebeurt, dat ik een keer denk van, maar wacht, ligt het aan mijn focus en mijn gedrag of ligt het aan mijn omgeving? En dan wil ik niet zeggen de mensen die mij beïnvloeden, maar de plaats waar ik het aan het doen ben. Je uitstelgedrag ligt nog altijd in de eerste plaats bij jezelf, maar je kunt wel, als je merkt van, ik ben misschien met iets minder focus bezig dan anders, je ook een beetje isoleren van dingen die je te veel zouden afleiden.
Ja, om het eigenlijk gemakkelijker te maken.
Voilà.
Top-down.
Voilà.
Eigenlijk het omgekeerde van de trigger. Hè. De trigger is de oorzaak. Identificeer, wat ligt er daar onderhuids? Wat kan ik niet zien? Bij u spreekt je, zoals ik het begrijp, meer over hoe kunnen we echt de omgeving aanpassen om het ons gemakkelijker te maken.
Absoluut, dat is het.
Ja, ja, dat snap ik wel. Iets dat voor mij heeft geholpen, misschien heeft iemand daar iets aan, omdat we hebben nu 2 boeken geschreven. De eerste boek was bij mij ook zo. Uitstelgedrag, zelftwijfel, faalangst, heel veel triggers. Ik moest mijn eigen opsluiten. En ik zei ook altijd tegen mezelf van, oh, ik ga vanavond niet kunnen schrijven, want het is niet de ideale moment of niet de ideale situatie, waardoor dat ook nooit de ideale moment was. En nu heb ik dat omgekeerd gedaan. Is dat bijvoorbeeld als ik een schrijfdag had, had ik zoiets van, oké, bijvoorbeeld onze eigen getuigenissen per hoofdstuk. Getuigenis 1 van bijvoorbeeld grenzen stellen in ons boek. Alright. Opdelen in kleinere taakjes. Wat research doen rond grenzen stellen. Een keer met u overlopen. Wat denkt jij over grenzen stellen? Naar mensen luisteren. Dat doen op 1 uur of 2 of 3. Dan wat kapstokjes uitschrijven. Van wat wil ik eigenlijk geschreven hebben? Daar geef ik mijn eigen dan 2 uur de tijd voor. En dan de inleiding schrijven. Daar mijn eigen 2 uur voor geven. En voordat ik het weet, had ik zo eigenlijk een heel kleine behapbare taakjes, mijn grote taken onderverdeeld. En was ik opeens going. Had ik ook wat dopamine van die taken te vervolledigen. En had ik eigenlijk motivatie of brandstof om de hele taak af te werken. En dat werkte voor mij wel. Zo. Ja. Want iets waar ik ook moet aan denken, is als je zo zegt van ja, dat er veel dingen zijn die je afleiden, dat er veel dingen je aandacht opnemen, is dan aan een tijd ook dat je een soort van uitputting ervaart van je wilskracht of zoiets. Right?
Dus op.
Ik weet niet of wij ooit al in een podcast hebben gesproken over het fenomeen ego-depletie. Ik weet niet of iemand daar al van gehoord heeft, maar ik vind dat zeer interessant en dat verdient ook wel een keer wat aandacht in onze podcast. Ego-depletie is een systeem waar er redelijk wat wetenschappelijk research rond is, die soms ook een beetje in de grijze zone zit, laat mij dat wel zeggen, die een beetje probeert te kijken, wanneer is ons ego op? Wanneer is onze discipline op? En wat zien ze bijvoorbeeld? Dat wanneer dat mensen heel veel moeilijke keuzes hebben moeten maken op een dag, dat ze het veel moeilijker vonden om nee te zeggen tegen bijvoorbeeld een plateau koekjes die ze voorschoteld krijgen. Right?
Herkenbaar.
Ja. Maar ik heb dat ook, verjaard. Gisteravond bijvoorbeeld, weer van alles meegemaakt met het openbaar vervoer. Ik kwam thuis, ik was op, ik was depleted. De wilskracht was weg. Ik zag een doos koek staan en ik heb ze in één keer naar binnen gespeeld. Ik ben er zeker van dat ik die doos koeken niet naar binnen had gespeeld als ik die andere ding daarvoor niet had meegemaakt. En nu gebruik ik het zelf een beetje als excuus, dat snap ik wel. Maar langs de andere kant is het ook gewoon echt waar, is dat je lichaam kan soms maar zoveel moeilijke keuzes maken voordat je brein zegt van oké, we hebben er hier vandaag al 10, 20, 30 of 40 gemaakt. Eet jij nu maar een keer die koeken op. En van tijd tot tijd mocht je dat zeker ook wel een keer toestaan.
Zwaar, zwaar.
Right? En iets wat daar voor mij zeer hard bij speelt, waar ik mezelf ook meer bewust van ben, rond ego-depletie, dat is dat uitstelgedrag ook wel een beetje kan gelinkt zijn aan de fysiologie van je lichaam. Ik ga je een voorbeeld geven. Gisteravond, ik was wel later thuis. Een doos koeken gegeten. Laat gaan slapen. Ik heb mega slecht geslapen vandaag. Maar ik had vandaag mijn agenda gepland om voordat we deze podcast zouden opnemen een redelijk grote taak te doen. En meestal doe ik die taak ook al. Ik ga er gewoon voor. Maar vandaag, ik sta op. Ik voel mij vermoeid. En geef mijn eigen zo'n excuus van, gast, je bent hier al zo moe, heb nog zo'n lastige dag, doe gewoon even iets anders. En ik heb vandaag de taak niet gedaan. Ik heb vandaag de taak vermeden of uitgesteld. En uw hygiëne is daar gewoon vrij belangrijk. En met mijn hygiëne bedoel ik slaaphygiëne, uw eethygiëne, uw routines, dit of dat. Ik denk dat er zeker ruimte kan en mag zijn echt eens een episode te doen over slaap. Wat werkt niet. Maar ironisch genoeg heb ik er een beetje uitstelgedrag voor gehad. Nu, wat voor mij alleszins werkt, en ik al zeker 1,5 jaar neem, zijn die gummies van Kimmy. Dat zijn gewoon lekkere, suikervrije gummies die dezelfde ingrediënten bevatten als andere slaapsupplementen.
Right.
Maar dan in mega goede gummies. En ik vind dat zelf toch een pak aannamer dan van die pillen die mij soms een beetje als een patiënt toevoelen kent het. Als je natuurlijk mega veel stress hebt en piekert, dan zal geen enkel gummieke dat oplossen, maar ze geven mij wel echt een duwtje in de rug om zowel in te slapen als door te slapen. En vooral met dat laatste sukkel ik het meest. 1,5 jaar geleden kreeg je met de code onbespreekbaar korting op de gummies op hun site. Dus ik zal hen vragen of ze die code terug willen aanzetten. Daar zullen ze zelf ook wel content mee zijn. En zo vorderen we potentieel ook terug een kost van deze episode. Dus voilà. Ze hebben ook Energy, No Stress en vitaminegummies die zelf recent product van het jaar geworden zijn. Dus check het gerust een keer, moest het u interesseren. Want slaap is echt, echt, echt belangrijk. En alle duwtjes in de rug tellen.
Superbelangrijke investering ook. Mag ik misschien wel juist nog een keer op iets terugkomen? Dat blijft nu spoken in mijn hoofd, omdat het over ons eerste boek bezig was. Iets dat ook gigantisch heeft geholpen bij mijn uitstelgedrag, is iemand die achter mijn veren zat. Dus het feit dat je een deadline hebt, niet een zelf opgelegde deadline, want dat is een fantasietje, maar iemand die zegt van, tegen dan moet dat klaar zijn. En ik denk dat we alle twee weten over wie dat we aan het babbelen zijn, als ik dat zeg. Er was één bepaalde iemand die ervoor gezorgd heeft dat boek 1 letterlijk geschreven is geweest door af en toe een keer tegen Jeff en tegen mij te zeggen, jongens, mag dan komen, hè?
Ja, ja, ja.
En ik ben blij dat ze dat gedaan heeft.
Spreken voor de duidelijkheid over Katrien. Voilà.
Absoluut. Voilà. Ik wou nog vrij subtiel zijn, maar Katrien, dat is 100% uw schuld, maar dank u. Zij heeft ervoor gezorgd dat dat ook een goede levensles was. Want dat is zo'n charmante madame die we alle twee in ons hart dragen. En ik voelde mij daar slecht bij om te denken dat zij potentieel zou kunnen boos zijn op mij. Ik zeg niet dat dat het geval was, maar het feit dat zij ons moest helpen herinneren aan die deadline, dacht ik van, hé, maar als ik dat hier niet doe, gaat die kwaad zijn. Juist? En dan dacht ik van, kijk, dat uitstelgedrag mag het niet zo ver brengen dat ik mensen zou gaan schaden of de relatie of de verbinding die ik heb met andere mensen zou kunnen beschadigen door ik te lui te zijn of geen discipline te hebben voor iets te doen.
Mm,
ja. Want om heel eerlijk te zijn, de enigste persoon waar dat ik mee kan leven die kwaad zou zijn op mij omdat ik uitstelgedrag heb, is ikzelf. En als ik dat kan fixen, is er ook niemand anders die boos kunnen zijn.
Amen. Amen.
Dus ja, deadlines. Ik heb ze nog altijd niet graag, maar ben dankbaar voor de les die ze mij geleerd hebben.
Nu, even over die deadlines nog. Ik denk dat veel mensen zouden zeggen van, oh, deadlines werken bij mij ook. Met het ambetante dat ik dan... Stel je voor, mijn deadline is in een maand. En ik begin er 2 dagen op voorhand aan. Dat is iets wat ik veel heb gelezen bij onze community. Dat is iets wat ik zelf ook veel heb meegemaakt. Hoe zou je dat kunnen tegengaan, volgens u?
Ik denk wat hij daar juist al aanhaalde. Zo het idee van compartimenten binnen hetgeen die je moet doen te hebben. Hij heeft mij daar ook trouwens in geleerd. En hij kunt het veel beter nog een keer zeggen dan dat ik het nu misschien verkeerd ga uitdrukken. Er is nog altijd een groot verschil tussen een taakverdeling maken en het plannen van die taak te maken.
Ja, ja, ja.
Right?
Ik denk dat ik daar kan eindigen met het idee over valse productiviteit. Ik denk dat veel mensen nog zouden kunnen verschieten van hoe hard dat ze het idee hebben van productief te zijn en dat eigenlijk volgens mij niet zijn. Dat is misschien wel een harde. Een van de meest waardevolle lessen die ik zelf ooit heb geleerd rond uitstelgedrag en productiviteit. Dat is een les van Chris Williamson in zijn podcast. Dat hij zegt van, wat krijgt de taak gedaan? E-mail sturen rond de taak doet de taak niet. Vergaderen rond de taak doet de taak niet. De taak inplannen doet de taak niet. Spreek met andere mensen over de taak doet de taak niet. Zeggen dat je de taak gaat doen doet de taak niet. Het enige wat de taak zal doen is de taak doen. En dat is heel goed om bij stil te staan. Het is natuurlijk heel belangrijk om je taken in te plannen. Het is natuurlijk heel belangrijk om een beetje een netwerk te hebben om die taak op te lossen. Maar staat er wel bij stil dat het inplannen van een taak niet hetzelfde is als de taak doen. Ik zie dat heel veel in bedrijven, eindeloze vergaderingen, e-mails sturen rond de taak. Waarom? Dat geeft ons dopamine. Dat geeft ons een gevoel van controle. Maar dat gevoel van controle mag geen mantel zijn voor uitstelgedrag. De beste manier om dat tegen te gaan, is u wel gewoon bewust zijn van het feit dat e-mails, vergaderingen, praten over de taak, dat dat vooral dopamine genereert en niet productiviteit. Dus als je de taak wilt gedaan hebben, zet er je tanden en doet de taak. En probeer zeker niet in de valkuil te vallen van tegen andere mensen te zeggen dat je de taak doet. Omdat voor je brein is er soms heel weinig verschil tussen spreken over de taak gedaan te hebben versus daadwerkelijk de taak doen. Daar is mega veel research over, dat is zot. ik heb dat vroeger zelf ook gedaan. Oh, ik ga dan dat doen. En alleen al maar omdat ik het gezegd heb, heb ik die dopamine gehad en doe ik het niet. Het idee om een beetje in stilte te werken aan taken en dan de resultaten op zich te laten shinen, daar geloof ik zelf wel in. Ik denk dat dat misschien voor mij een van de tegenmiddels is van uitstelgedrag. Just get started, begin aan die kleine taken. Val niet in de dopamine valkuil van erover te spreken, van het overmatig in te plannen. Ik heb dat veel gezien in bedrijven, echt waar, van zeker project manager die dan alles mooi in een Notion zetten of in een Excel zetten. En alles, hè, dat zijn de mensen vroeger op school die alles in kleurtjes aanduiden, die eigenlijk de perfecte prep hadden gemaakt voor het examen voor te bereiden, maar dan eigenlijk nog altijd niet aan het studeren zijn en dan buizen voor het examen, heb ik vaak gezien.
Om dan te zeggen, had ik maar meer tijd. Ja, maar met die tijd gingen ze ook nog altijd niet gestudeerd hebben.
Ja, ja, inderdaad. En dat is allemaal niet mis, hè. Ik bedoel, e-mails zijn nuttig, vergaderingen zijn nuttig, maar niet nuttig op zich. Nuttig als means to an end en niet die end op zich. Ik moet wel een keer bij stilstaan. Is dat valse productiviteit is een grote killer, denk ik, in ware productiviteit. Dus ik wil dat gewoon nog een keer mededelen.
Het enige dat ik ook nog een keer wil zeggen is, denk soms een keer aan de bigger picture. Want zowel Jeff als ik hebben ons allemaal al een keer laten vangen in, we moeten een taak uitvoeren, maar we gaan nog een keer dit doen, we gaan nog een keer dit doen of dit doen, omdat het leuker is of ons afleidt of wat dan ook. En ik versta wel dat soms hetgeen die echt moet gedaan worden niet altijd het leukste is. Maar denk er ook een keer over na dat dat niet uw absolute eindbestemming is. Dat is niet hetgeen die je met uw leven wilt doen of het belangrijkste voor u in het leven. Wel is het zo, als dat obstakel van de weg is, kunt u verder focussen op hetgeen die voor u echt belangrijk is. Dus die taak uit de weg gaan, ga alleen maar zorgen dat dat obstakel aan uw been hangt als een echte blok.
Man, een mooie ender van mijn broski van een andere mooski. Van mijn frater van een andere mater. Van mijn broeder van een andere moeder.
Ik ga naar huis.
Nee, no you won't. Dus nogmaals, wilt je niet slapen of andere gummies eens checken, gebruik onze code onbespreekbaar bij checkout voor korting op de site www.gimmevitamins.com of vind ze in meer dan 100 apotheken. En nee, als je die in de apotheek komt, verdienen we daar niet op. Maar het zijn voor sommige mensen die ik ken echt al lifesavers geweest, die gummies. En dat is voor mij nog altijd veel belangrijker. Voilà. Dik merci, Nicolas.
Graag gedaan.
Dik merci ook aan The Word. Legend. Die dat hier allemaal filmt en geduldig is met ons.
Ooit, hè. Ooit wint hij een Oscar. En hoop ik echt dat hij nog zegt van hey, en merci aan die twee kletskoppen.
En dat hij dan zegt, shout-out mijn broeders van andere moeders.
Nee. Oh,
mijn fraters van andere maters. Mijn broskies van andere mooskies.
Ik het had.
Snap ik.